X&O's, de NBA-podcast van Friends of Sports.
We hebben sinds dit seizoen eindelijk nog eens een Belg in de NBA met Toumani Camara. En ook al is hij out for the season, heeft duidelijk bewezen dat hij zijn plek heeft daar in de league. Maar als je dan een landgenoot in de NBA krijgt, dan volgt automatisch de vraag: wie is de volgende of wie zijn de volgende? Wel, we hebben vandaag twee jonge gasten bij ons die hopen dat hun naam het antwoord kan zijn op die vraag. Twee broertjes, twee fenomenen eigenlijk, die naar Amerika zijn gegaan een paar jaar geleden. Daar spelen voor de ploeg waar een Brian Lynch coaches, de broertjes Matthew en Jaden Hodge. Mannen, welkom allebei.
Dank je wel.
Leuk dat jullie hier zijn. Yes. Hoe is het om terug even in België te zijn?
Oh, superleuk. Mijn familie nog eens terug te zien is al even geleden, dus wel blij om nu terug te zijn.
Want hoe vaak komen jullie terug naar België?
Eigenlijk niet zo vaak. Meestal door de vakantie. Meestal de grote vakantie, zoals paas, misschien de zomer, winter. Meestal die.
Ja, boos, voor kerst konden we niet terugkomen. Dan zitten we midden het seizoen, dus dat is wel jammer. Allee, dat zijn meestal de belangrijkste feestdagen. Dus dat is wel stom om te missen vorig jaar en deze jaar, maar nu wel tijdens paas en de zomervakantie terug zijn.
En jullie spelen nu een paar jaar in high school daar. Jaden, jij moet daar nog even in zitten. Matthew, jij trekt naar Villanova, naar college volgend seizoen. Ja. Daar ga ik het straks nog uitgebreid met jou over hebben. Okay. Maar die jaren die jullie daar nu zitten, is dat moeilijk geweest voor jullie om die aanpassing te maken? Want ja, jullie hebben natuurlijk heel jullie leven in België gewoond, hier op school gezeten, hier in een club gespeeld. Het is wel een ander leven daar, toch?
Ja, dat klopt wel. Allee, in het begin was het echt toch wel wennen en een heel ander systeem daar. En ik wist niet wat te verwachten, maar dan mijn broer met mij hebben, dat was al de makkelijkste stap. En dan ook Brian en Kim daar, Nederlands praten. Dus dat was niet dat we dan opeens alleen Engels moesten praten en alleen Nederlands tussen ons. Dus dat was wel echt makkelijk.
Ja, voor de mensen die het niet weten, jullie wonen bij Brian Lynch en Kim Kleisters.
Ja, we wonen daar.
Hoeveel hebben jullie aan elkaar gehad? Die eerste jaren, want wanneer zijn jullie precies naar daar verhuisd?
In de zomer van
2022. 2022, ja. Augustus.
Ja. Dat was snel gegaan, dus dan was het echt wel belangrijk om een beetje hechtiger te worden met elkaar. Hier in België is het ander systeem, dus we hebben nooit samen gespeeld. We hebben wel vaak getraind samen. Maar
jullie schelen 2 jaar, hè?
Ja,
2,5. Ja.
Dus ja, het was wel even raar in het begin, maar die klik was er echt vanaf de eerste match.
Ik zou echt zeggen, gewoon, ik wou al sinds dag 1 met hem spelen. Want vroeger waren we altijd tegen elkaar, gewoon buiten het trein of zo, 1-1. Dat ik zo competitief was en zo. Dus ik wou altijd met hem spelen. Dus om die kans gewoon gehad te hebben om 2 jaar met hem te spelen, was gewoon, dat was different gewoon, zou ik zeggen. Ja, dat was echt gewoon leuk. En ik denk, we hebben minpunten gehad waar we echt zo boos tegen elkaar zouden geweest zijn, maar dat is gewoon om elkaar beter te maken en zo. En
je bent ook ineens op elkaar aangewezen natuurlijk, hè? Want als je dan in België opgroeit, je hebt allebei je eigen vriendengroep. Ja. Lijkt me logisch, 2,5 jaar, dat is geen groot verschil, maar toch,
op
een bepaalde leeftijd wel, daar heb je geen keuze dan dat je wel gewoon aan elkaar moet hangen.
Ja, dat is waar, letterlijk.
En ik denk nu, daar hebben we ook gewoon meer dezelfde vrienden. Ja. Niet zoals in België, dat is wel wat apart. Daar hebben we echt zo samen die vrienden leren kennen en dat is één groep.
En voor jou gaat het wel aanpassen zijn, hè? De komende jaren, nu Matthew weggaat.
Ja, dat gaat nog 2 jaar zijn zonder hem. Maar ik heb nog steeds Brian en Kim. Dus het gaat nog meevallen.
Ik zei het daarnet, de NBA, dat is waar we natuurlijk altijd over gepraat wordt. Als het gaat over jonge basketbaltalenten. Nu Toumani Camara, daar zit nog eens een Belg in de NBA. Was een hele tijd geleden. Hoe hard zijn jullie daar eigenlijk nu al mee bezig? Met daar ooit te hopen te geraken?
Dat begint nu toch wel op zich te komen, want je ziet hoe snel dat gaat daar. Van toen wij eraan kwamen van unknown, niemand die ons kende, tot nu, tot echt wel een naam gemaakt hebben in de state van New Jersey. Dus als je ziet dat hopelijk in Villanova dat we het goed doen volgend jaar, dat het echt wel snel gaat gaan, ook voor mij en dan met hem ook daar. En St. Rose alleen nu. Dus ja.
Ja, want die verantwoordelijkheid die komt nu wel op jouw schouders te liggen. Je had je broer om St. Rose mee naar de state-titel te leiden, want jullie hebben het kampioenschap gewonnen in New Jersey.
Klopt.
Ja, nu ligt dat op jouw schouders, hè?
Ja, ik denk dat het wel een beetje anders zijn, maar ook een paar jaar geleden in België, zou ik zeggen, dat ik ook bij mijn club, ook dus team, zo moest zetten op mijn schouders. Dus ik denk gewoon dat dat gewoon hetzelfde gaat zijn.
Als jullie kijken naar wat Toumani Camara heeft laten zien dit jaar. Als jullie zien, een Belg, tweede ronde draftpick. Iemand die echt wel aan zijn weg heeft moeten timmeren. Mm-hmm. Die in high school minder grote naam was dan jullie op dit moment eigenlijk zijn.
Klopt.
Is dat iets dat jullie inspireert?
Ja, zeker en vast. Want ik vind eigenlijk als hij zo naar de perfecte ploeg gedraft is geweest, in een ploeg dat nu wat in de put zit, die geen echte star hebben, die ook niet echt spelen om te winnen, dus hij zit daar echt goed en hij kan ontwikkelen. En dan ook de perfecte speler, waar je niet, die moet niet één ding doen, die kan verschillende posities spelen, verschillende verwachtingen ook van de coaches, dan dat is ook de perfecte speler.
Ik denk gewoon, dat was amazing om te zien hoe hij zo van out of nowhere kreeg. Yeah. Gewoon echt zo van de College of Dayton. En dat hij gewoon zo'n... Allee, ik kende hem echt nog niet hoor, toen hij in college zat. En dan zag ik hoe hij naar de NBA ging. En bekend was in het spel en dat was echt zo van wauw.
En ook duidelijk zo iemand die gewoon zijn rol kent.
Ja,
en die het ook niet erg vindt om die rol te moeten spelen.
Nee, en dat, zo iemand heb je nodig in je team. Echt zo die zijn rol wilt spelen. En dat helpt winnen. Mm. Dat helpt winnen, zeker. Pas, ja.
Durven jullie zeggen dat de NBA voor jullie... Voor jou is het misschien moeilijk omdat jij nog een paar jaar in high school zit. Maar toch, durven jullie nu al zeggen dat dat een realistisch doel is?
Ik denk toch wel, om eerlijk te zijn. Eerst was het echt gewoon altijd een droom en... Nu met die stap die ik gemaakt heb om naar Amerika te gaan, dan ben ik wel eerlijk om te zeggen dat het een realistisch doel is. Want anders zou ik zeggen van waarom heb je die stap gemaakt? Dus ja, ik vind het wel.
Ja, ik zou zeggen gewoon, ik denk nu niet te veel aan de NBA. Ik denk gewoon eerst aan de volgende stap. Ik doe alles een beetje step by step, zo zou ik het zeggen. Dus, ja,
je gaat toch niet zeggen dat het niet ergens in je achterhoofd al zit? Toen ik jouw leeftijd had, ik speelde in België, ik droomde daar zelfs van. Dus ik heb wel nog niet aan de enkels van wat jullie nu al doen.
Ja, ik zou zeggen, ik droom er wel soms van hoe dat zou zijn en zo. Maar ja, gewoon, ik denk eerst aan de volgende stap.
Mensen die luisteren, er gaan er waarschijnlijk heel wat zijn die jullie nooit hebben zien spelen. Die kunnen het opgezocht hebben, maar die weten misschien niet echt hoe jullie spel in elkaar zit. Dat is altijd moeilijk om over jezelf te vertellen. Mm. Gelukkig zijn jullie met twee. Dus beschrijf elkaar misschien eens als speler. Matthew, beschrijf jij Jaden eens. Wat voor basketbalspeler is hij?
Ik zou zeggen, hij is zo die typische big guard. Maar hij is nu al 6'6". En ook zo'n speler die je op een beetje elke positie kunt zetten. Maar hij is goed op die guard positie. Lamelle Ball zie ik hem daar wel zo in. Dat heeft hij eigenlijk voor ons gedaan dit jaar. Als 6'6". Soms waren er jongens die 1,75 meter waren die op een verdedigen full court press. En hij heeft nog een goede baan en hij kan daar gewoon mee omgaan. Dus hij is zo die perfecte combo guard. Mm. En ik vond persoonlijk dat hij de beste verdediger was die ik heb gezien in Amerika. In de high school altijd de beste speler van een andere ploeg. Bijvoorbeeld, we hebben tegen Montvert gespeeld. Ik weet niet waarmee die kennen, maar Cooper Flagg, volgend jaar number one pick, zeggen ze al. En hij heeft daar toch voor zeker 30 van de 32 minuten op moeten verdedigen. En dat was een hard tax, maar hij heeft toch zijn eigen gehouden. En dat vond ik wel impressive.
Wat zijn zijn sterkste punten?
Van
Jaden, ja?
Ik zou zeggen zijn defense alvast. En dan ook zijn slashing. Met zijn skill, met hoe groot hij is. Dat hij makkelijk naar de ring kan gaan. En dan ook zijn defensive skills. Is top.
Lastige vraag. Wat zijn zijn zwakste punten? Waar moet hij vooral nog aan werken?
Ik zou zeggen zijn shot. Dat is iets waar ik echt heel, heel hard mee ben. Als we samen gaan shotten en ik zie hij zo'n beetje aan struggelen, dan kan ik wel even echt zeggen van, come on, het is even genoeg geweest. Refocus. Maar dat weet hij ook wel. Hij weet ook wel, kan zijn dat hij een shotje neemt tijdens zijn training en die zegt completely off en dan kijkt naar hem en dan weet hij ook direct van, oké, ja. Dus hij weet wel, dat is een van zijn werkpunten, maar dat is allemaal step by step.
Jaden? Beschrijf Matt eens als speler.
Zo zei je, dat is gewoon een captain op een team. Dus hij is niet verlegen om tegen iemand te zeggen zo van, allee, kom op, nu beter of nu dit. En hij is ook een winner. Hij wil niet graag verliezen, gewoon als team. En ik zou zeggen, hij is vooral een all-around player, zou ik zeggen, defense. Allee, dat was zo nuttig dit jaar als wij geklopt waren in de outside, dan gingen die drive en dan denk je die, oké, we hebben een layup of een finish en dan is hij daar en in de basket die dan die rim nog kan protecten. Dat was echt, dat was zo nuttig. En ik denk ook gewoon de manier waarop hij onze teammates involved in de game, is dat nu waar hij zelf shot of waar hij playmate voor anderen. Ik denk gewoon door het systeem waar wij door speelden was door hem en dat ging gewoon perfect, want hij leesde alles goed. Hij nam de goede shots, hij nam de goede passen. En ik denk dat is wat hij het beste doet, gewoon all around. Vooral.
Ja. Ook bij jou dezelfde vraag. Als jij een scouting report zou moeten maken van je broer, wat zijn zijn sterkste punten echt op basketbalvlak?
Ik zou... Als ik Als ik de scouter was, zou ik gewoon zeggen dat ze hem veel druk op hem moeten zetten. Want misschien is het zijn zwakste punt nog wat de balhandeling. Mm. Waar hij weet dat hij daar nog moet op werken. Mm. En misschien ook, want hij moet naar Villanova van het jaar, waar hij misschien nu in de offseason ook vooral moet werken op de fysiek. Want nu heeft hij tegen jongere gasten gespeeld in high school en ook zijn leeftijd. Maar volgend jaar gaat hij helemaal anders zijn. Gaat hij ook, ik denk dat hij workouts gaat doen in de offseason. Dus.
Ja, altijd als je kijkt ook naar zo die mock drafts die eraan komen, dan is er altijd zo die NBA comparison. Zijn er NBA-spelers waar jullie jezelf mee vergelijken? Qua stijl, qua manier van spelen. Niet, natuurlijk, ik heb het nog niet over dat niveau halen, maar het gaat meer over echt stijl, manier van spelen, waar jullie zich een klein beetje zelf aan spiegelen.
Ik zou zeggen, LaMelo Ball misschien. Ik heb dat gewoon zo vaak gehoord van mensen, niet alleen op het veld, maar ook...
Omdat je erop lijkt.
Ja, zo wat lijkt met mijn haar, ik weet niet waarom. Maar, en eigenlijk, wanneer ik hem zie spelen en zo, hij is nu geblesseerd, denk ik, maar...
Maar ik heb toch de indruk van wat ik van jou gezien heb, dat jij minder van die onverantwoorde shots neemt. Dan LaMelo Ball.
Dat is wel waar.
Van die shots waar Brian Lynch compleet zot van zou worden als coach, als jij ze zou nemen.
Nee, dat klopt.
Ook van die passen die hij soms neemt. Maar hij is een goede speler. En ja, ik zie wel dingen dat hij doet waar ik soms denk van, dat ben ik een beetje.
Matt, jij?
Ik zou zeggen zo'n beetje als Tumari bij Portland, Kyle Anderson van de Minnesota. En dan, deze jaar was ik voor St. Rose, waar ik zo'n baby Jokic. Omdat ik op de center moest spelen.
Maar je speelt ook gewoon de 1 en de 5 tegelijk.
Dat is eigenlijk wat je van mij kunt verwachten bij mee, welke ploeg je kan op elke positie. Je kunt me op elke positie zetten en ik zal ook mijn uiterst best doen op die positie. En ik kan bijvoorbeeld voor één match, moet ik zeggen, van hier je verdedigt op de beste shotter. En een andere match moet ik op de beste slasher verdedigen, omdat ik versatile ben. En ik kan dan ook op multiple positions spelen en ook op verdedigen. Dus ja, die spelers die gewoon kunt plukken en zeggen van oké, voor deze match hebben we voor dit nodig en een andere match voor dit.
Wel iets positief wat ik bij jullie allebei meteen merk, is hoe belangrijk die focus op defense is.
Ja.
En als ik ken Brian intussen ook al een paar jaar en u weet hoe belangrijk hij dat ook vindt. Maar het is niet omdat de coach dat belangrijk vindt, dat je dat zelf als individuele speler ook zo cruciaal vindt.
Ja, ik vind gewoon, ik weet niet als jullie al gezien hebben, maar de State Finals, we hadden gespeeld tegen Immaculate Conception genaamd. En ze zijn een heel sterke aanvallende ploeg. Die spelen snel.
Die average dus 70 punten per match of zo. En in high school is dat best wel redelijk veel.
En toen, na die match toe, dachten wij echt zo van, defense gaat dit winnen. Mm-hmm. Ook al missen wij shots, missen wij offense. De defense gaat dit winnen. En uiteindelijk, wat was de score?
73-29.
Ja.
29 punten gescoord.
Ze hadden niet meer dan 30. En dat was de eerste keer
in 11 jaar dat zij minder dan 30 punten in de match hadden gescoord.
In de State Finals was echt zoiets van, wauw. We waren zelf gewoon echt verbaasd. En zo wisten wij gewoon van, ja.
Maar dat is ook wel belangrijk voor jullie toekomst natuurlijk. Hè? Zo'n focus is, als scouts dat ook zien, dat het de basis is. Ja, die aanval die kan er wel bij komen. Als de defense er is.
Ja.
Nou, dat vinden wij ook wel. Die
en we hadden ook die easy baskets door ons defense. Soms gewoon blockshots, steals. Zo geven wij easy transition points in offense. Dus
defense win championships.
Absoluut. Ik zei daarnet, die NBA comparison. Naar wat soort spelers, of naar welke spelers kijken jullie graag? Want het is niet omdat jullie op iemand per se lijken of een stijl wat kopiëren, spiegelen, dat jullie daar ook graag naar kijken.
Ik ben een big LeBron James guy. Dat's
nog altijd?
Nog altijd. Hij heeft letterlijk gisteren nog 40 punten gemaakt tegen Brooklyn Nets.
9 3-punters?
Ja, dat was zoiets. Hij is in year 21 en wat hij nu nog allemaal doet, dat is echt dat is niet normaal. Dus ik ben echt een big LeBron guy.
Jij?
Ik zou zeggen Kyrie. Dat is gewoon zo van, als ik naar hem kijk wanneer hij speelt, dat is zo smooth, zou ik zeggen. Hij doet echt zo die acrobatic finishes die hij doet over die...
7-footers.
Over die 7-footers, dat is echt zoiets van wauw. En ik zou ook zeggen, Anthony Edwards. Mm-hmm. Had je die poster gezien?
Absoluut.
Dat was zot, jongen. Ik was echt van wauw.
Dat is ook,
ja, maar Anthony Edwards, ik ben er een grote fan van. Die stijl alleen al. Maar Kyrie, we hebben het er hier 2 weken geleden nog over gehad, denk ik. Over die gamewinner.
Met zijn linker.
Want veel mensen die nooit gebasketbald hebben, we hadden daar een discussie over, ik en mijn broer en ik, over de meest indrukwekkende game-winning buzzer-beater ooit. En het gaat dan niet per se over de impact, maar over puur basketbaltechnisch. Ja. Ik heb nog nooit iets zoals dat gezien met je zwakkere hand. Ja. Een halve skyhook. Het is onwaarschijnlijk moeilijk wat hij daar gedaan heeft, toch?
Ja, eigenlijk. Ik zou denken, van hem verwacht je dat, maar nog steeds. Dat is echt...
En het zotste was dat hij, dat ook tijdens Ramadan was, denk ik.
Ja.
Zo, waarschijnlijk, ja. Dat was echt...
Yeah.
Nou, weg, en ook weglopen van de ring om die bal eerst te gaan halen. Ik vind het echt waanzinnig. We horen veel gasten van jullie generatie zeggen dat Paul George zo de mold is voor de ideale basketbalspeler. Zijn jullie het daarmee eens? Brandon Miller zegt dat bijvoorbeeld. Hè? Paul George is mijn goat. De zoon van Carmelo Anthony. Kian Anthony zegt dat ook. Hè? PG is mijn goat. Zijn jullie het daarmee eens?
Dat heb ik eigenlijk ook eigenlijk wel gehoord. Maar ik ben niet echt zo'n fan van hem. Maar omdat ik zo persoonlijk niet veel naar hem heb gekeken. Maar ik zou niet mee akkoord gaan, maar ook niet tegen zitten. Dus ik zit daar zo wat met geen mening in. Omdat ik daar niet genoeg heb van gekeken naar hem. Maar ik wist wel, back in the days, toen hij bij Indiana zat, was wel echt wel impressive. Aan zijn jaar in OKC was ook echt heel goed. Maar nu vind ik hem zo wat gewoon zo door de motion aan het gaan zijn met de Clippers. Maar nog zeker top, hoor. Maar.
Ik zou zeggen, niet mijn goat, maar zeker top 10 nu.
Ja.
En all time misschien iets wat hoger. Maar ik zou zeggen, toen jij vroeg naar wie ik mijn game translate, dacht ik eerst naar Melo, maar tweede en derde zou ik zeggen Jason Tatum en dan Paul George, want ik kijk veel naar Paul George. Hij is gewoon zo van...
Mm.
Ik speel ook als ik 2K speel, dan is mijn team meestal Clippers. Gewoon door een defense, de eerste. En hij speelt ook goede defense. En gewoon, hij is heel smooth met hoe groot hij is en al. Ik zou zeggen, hij is echt een goede speler.
Jullie zeiden het al, jullie wonen bij Brian en Kim.
Yeah.
Op dit moment, hoe hard helpt dat eigenlijk? Want je woont samen met twee ex-topsporters. En met één iemand die dan nog jarenlang de beste van de wereld is geweest in haar sport. Hoeveel leren jullie ervan? Hoe hard helpt dat jullie?
Super hard. Dat is echt gewoon mentaal ook. Was dat wel echt een plus voor ons. Allee, we hebben vorig jaar veel moeilijke matchen gehad. Eén waar we echt zo moesten winnen. Echt, we waren stukken beter dan uiteindelijk verloren in de laatste minuten. En dat deed echt super hard pijn. En dan met haar daarover kunnen praten. Altijd als er iets kleins was, met haar daarover kunnen praten en haar mening over dingen horen, was echt wel een plus voor ons. En dan natuurlijk met de voeding ook. Zij heeft ons goed geholpen met wat we moeten eten en wat je kunt eten om een goede topsporter te blijven. Dus echt alleen maar plussen voor.
En als een nederlaag bijvoorbeeld en zo'n moeilijkere momenten, hoe helpt zij jullie dan met dat mentale?
Meestal, ze zegt gewoon bijvoorbeeld wat er met haar zo was tijdens zo'n match waar ze heeft ook zo zijn match gehad waar ze moest winnen en uiteindelijk verloren heeft en hoe zij daarmee omging en hoe moeilijk dat soms was met de press en met iedereen rond daar, maar dat ze gewoon focust op haarzelf en dat ook het belangrijkste is voor ons, want eigenlijk niemand zijn mening maakt uit buiten u. Als je gewoon gefocust zit op de eigen is het belangrijkste, dus dat was ook wel echt wel een plus van haar.
Want het lijkt de logica zelf, maar als je dan hoort van iemand die het effectief op dat niveau heeft meegemaakt, dat is toch gewoon net iets anders, denk ik.
Ja, nee, het is
zeker, zeker.
Komt dat veel aan bod? Hun ervaringen, ook Brian's ervaringen, die hij gehad heeft bij Villanova zelf, die hij gehad heeft daarna als topsporter. Komt dat veel aan bod? Of overdrijven we daarin en denken jullie, het komt wel aan bod, maar het zijn ook maar gewoon Brian en Kim, mensen waar wij bij wonen.
Ja, het is zo'n beetje van beide. Ja, eigenlijk, soms wij zijn ook gewoon, dat is letterlijk familie nu voor ons.
Ja, tuurlijk. Ja, soms, dat is moeilijk. Soms zo vergeet ik dat echt zo... Ook zo waren en zo.
Dus dat is letterlijk alleen als we zo'n conversaties hebben over wanneer ze zwaar tennis opbrengt, dan ik dan terugdenk van, die is ook aan de top geweest.
Zo is het gewoon normaal.
En met Brian hetzelfde. Toen ik daar aankwam, ik wist eigenlijk niet eens dat hij bij Villanova had gespeeld. En ik zei, we waren daar naartoe gegaan en ik zei ook van, dat is echt wauw, dat is echt beautiful. En dan had hij tegen mij gezegd van, ik ben hier naar school geweest. En ik was van, ik wist niet.
Even reality check.
Ja, ik dacht van, oké.
Ja.
Waarom zijn jullie eigenlijk destijds naar daar gegaan? Waarom hebben jullie die beslissing genomen om België te verlaten en naar New Jersey, naar de States te trekken?
Ik denk gewoon om die kans te hebben om zowel voor school en voor basketbal een goede opleiding te hebben. Nu, ik heb de kans om bij Villanova een top basketbalteam en ook een top academic opportunity te hebben. Dus dat was puur voor dat.
Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het echt niet.
Je dacht, ik krijg die kans, dus ik ga.
Ja. Allee, toen ik Allee, toen die vraag kwam van mijn vader om te gaan, dacht ik echt zo van, allee, dat moet ik wel grijpen. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon anders. En toen ik hoorde dat als hij zou gaan, allee, dan wist ik, oké, dan ga ik ook gewoon gaan. Als ik kans heb om 2 jaar met hem te spelen, ja, dan ga ik dat niet laten liggen natuurlijk.
Jullie vader heeft wel blijkbaar legendarische woorden gesproken tegen Brian toen jullie naar daar gingen gaan.
Ja, help is on the way. Dat is super grappig. Help dat is zo typisch wat mijn papa zou zeggen, want zijn eerste jaar was zo... Ja, had zo cool. Wel wat basketspelers, maar je kent dat zo wel. Dat gewoon spelers gewoon voor de fun spelen. Niemand die uiteindelijk daarna naar college was gegaan. En ze hadden nog een goed jaar. En
12 en 11 waren ze, denk ik, in het eerste jaar met
Brian. Dat was echt nog, dat was nog goed. Allee, voor de
team die ze hadden, was dat echt was heel goed.
Maar dan mijn papa met zijn jokes natuurlijk. Dan help is on the way. Nu,
jullie vader, Odell, die kent Brian natuurlijk ook van, van vroeger. Ik heb trouwens zelf toch tegen jullie vader gespeeld. Vooral toen hij coachte bij Houthalen. Oh, heel veel ruzie met jullie pa gehad.
Absoluut. Het is geen makkelijk op het veld.
Toen in België, toen we soms moesten zien coachen of zien spelen, maar wij soms echt bang gewoon.
We worden zo technische fouten.
Want hij trash-talkte als coach, maar ik trash-talkte ook heel veel als speler, dus ook tegen hem. Maar hij kon niks doen, want hij stond maar aan de kant. Ja. Heel tof op het veld om daar tegen te praten. Shut up, coach.
Nee.
Oh, lang geleden. Dat is mooi. Maar ja, die beslissing, hebben jullie daar ooit over moeten twijfelen? Of als jullie dan hoorden van, onze vader heeft gebeld en Brian die zegt, help is on the way. Dus wel meteen een klein beetje druk leggen, toch?
Ja, toch wel een beetje. Maar ik denk aan een kant, ik had wel echt veel twijfelingen eraan. Ik wist zo niet echt waar dat zou zien zitten. Of ik leuk vind om iedereen achter te laten. Maar dan, als ik zo dan nu daarnaar terugkijk, dan is het echt zo van, de beste beslissing ooit.
Ik denk echt gewoon, de twijfels lagen niet meer aan het basketvlak, maar gewoon aan school en outside of that. Want,
ja, en uw vrienden ook gewoon.
Ja, ook. En want, ik ga niet liegen, we zijn niet de slimste mensen, dus gewoon naar een ander land gaan en dan school volgen. Allee, wij spreken wel Engels, maar dat is nog steeds altijd wat anders, dus... Daar lagen die twijfels wel.
Ja, het is je moedertaal niet natuurlijk. Ja, het is sowieso aanpassen.
We hebben thuis gepraat, maar het is ook niet dat we op hun niveau zijn daar op school. Dus dat was in het begin was een beetje moeilijk. Maar
die hebben ons wel echt goed geholpen.
Ja.
Zo'n gemiddelde dag in jullie high school, hoe ziet die eruit?
School start om 10 voor 8.
10 voor 8.
Maar dan hebben we ook nog de optie om...
Maar wij wonen niet zo.
Wij wonen echt 2 straten van de school, dus dat valt echt goed mee. Maar dan hebben we de optie om daarvoor te gaan shotten. Kunnen we de zaal binnen gewoon wat shotten op ons eigen. Maar het ligt eraan, want door het seizoen, dan hebben we van 10 voor 8 tot 2:30 school. Dan zullen we daarna normaal training hebben voor 2 uur. En dan 2 keer de week zullen we daar ook een krachttraining daarvoor doen. En dan daarna een normale training, dus ook film kijken met Brian. Maar dan nu is het wel anders, omdat basketseizoen in Amerika is maar 3 maanden.
Ja, het is zo kort.
Ja, het is echt super kort. Dus nu is het echt aan ons eigen, want de rules in New Jersey zijn echt verschrikkelijk. Dus,
hoe zijn die regels dan?
Ja, stom. Dus bijvoorbeeld na onze state championship gewonnen, om 12:00 s'nachts mag Brian ons niet meer coachen.
Hoezo?
Tot in de zomer. Omdat
ook niet individueel?
Nee,
ik mag niet een sporter zijn met hem, maar ik denk...
Oh, nu ik wel, omdat ik een senior ben, omdat mijn laatste jaar is, maar... De ploeg, hij mag de ploeg niet meer coachen. dat is verschrikkelijk. We waren uitgenodigd om de Nationals te doen.
Ja.
Om de National Championship te spelen. Maar hij mocht niet coachen. Dus hij zei zelf van, dat heeft geen zin. Maar, daar gewoon
dat is enkel een regel in de staat New Jersey.
Ja. En misschien in een andere staat, weet ik niet. Maar Jersey heeft echt verschrikkelijke regels. Ook geen shot clock.
Als we tegen mindere ploegen... achterstaan in de eerste minuut, dan houden die al de bal voor de hele match lang.
Dat is echt, de regels daar zijn echt niet normaal.
Dus daarom Brian kan jullie niet coachen als jullie mee willen doen voor het nationale kampioenschap.
Ja, niet trainen, niet coachen. Dat is echt...
Ik denk niemand van de staff, toch?
Nee, niemand van de staff. Niemand die verbonden is met St. Rose High School.
Dat is een van de meest belachelijke dingen die ik ooit
heb. Ja, ik snap dat ook niet. Dat is net de tijd waar je beter wordt en...
Ja. Wow. Ja, dat is waanzin eigenlijk.
Ja.
Dus jij kan nu met Brian nog wel werken. Ja, als ze jou ermee zien, dan...
Dan zou het eigenlijk een probleem zijn, ja. Dan zouden ze allebei gepunished daarvoor kunnen worden. Dat is echt een zot is.
Ja. Hebben jullie het gevoel dat jullie al hard geëvolueerd zijn in die 2 jaar als spelers? Hoe dan?
Ja, toch wel. Zeker om nu onder de leiding van Brian. Ik was altijd zo wel die speler, zoals ik had gezegd, zo die gewoon ergens kan gefit zijn. Maar ik nog nooit zo echt zo die... de speler moeten zijn voor een ploeg en zo een beetje de leiding moeten nemen, de captain zijn. Dus daar heeft hij mij dan wel echt goed mee geholpen en echt hard mee gepusht. Want hij wist zelf ook van, in het begin waren er college options, maar niet zo van de hoge. Het was echt zo op de midterms. En dan bleef hij pushen van, wees die leider, wees. Soms moet je die guy zijn voor ons op het veld. En dan waren wij in de zomer, vorige zomer hadden wij een paar matchen gespeeld tegen. En elke match was zo'n 5-star, hadden ze zo'n 5-star. Een goede speler. En dan kon ik daar echt mee gaan. En zag ik ook van mijn eigen van, ah ja, maar ik kan ook met die gasten spelen. En dan,
dat zelfvertrouwen is echt toegenomen.
Ja, het zelfvertrouwen was toegekomen. En dat was ook wat Brian had pushte bij mij. Mm. Dus dan kan ik ook zien van, ik ben die speler waar je mij kunt plukken met alles, maar ik kan dan ook de guy zijn soms als het moet.
Ja. Gevoel, welke evolutie heb jij gemaakt, Jaden, in jouw ogen?
Ik denk gewoon ook hoe hij mij heeft beter gemaakt. Omdat wij ook bij hem wonen, kan hij ons altijd tips geven. En zo. Wij doen ook gewoon films dat we kijken. En dan kijken we thuis zo naar onze matchen bijvoorbeeld. En dan zegt hij echt gewoon, hier, dit kan beter of dat en dat. En dan gaan we naar de... We gaan ook naar de gym, doen we extra shots tijdens het seizoen. En ik denk echt dat hij mij veel heeft geholpen met gewoon meer zo initiatief nemen. En ook op die point guard positie, want ik kwam van België waar ik niet point guard had gespeeld. En mijn eerste jaar, in eerste seizoen daar, had ik ook niet zoveel de point guard gespeeld. Maar toen, tweede seizoen, was dit seizoen dus, was onze point guard weggegaan. Mm-hmm. En dan had ik die positie genomen en daar had hij mij echt veel mee geholpen. En
vooral slimmer gewoon, ik denk, hij is echt, je zit echt slimmer.
En meer zo, meer kalm. Zo, ik was altijd zo, soms zo gespeed en zo.
Ja, maar, shot selection soms, ja, maar niet zo.
Niet zo goede shots en zo, maar dit jaar heb ik echt zo meer zo, ik zou zeggen...
Ik zit meer efficiënter geworden en slimmer.
Ja.
Dat past ook wel bij de stijl van Brian, als je hem als coach een beetje kent. Het is ook wel iets waar hij inderdaad de nadruk op legt, vind ik. Ik vind dat hij een heel slimme coach altijd is geweest. Was zo in Limburg, was zo bij Charleroi. Ja. Iemand die dat ook wel uit zijn spelers krijgt, in mijn ogen.
Ja zeker. Hij is een slimme coach en hij coacht graag slimme spelers, zegt hem altijd. En ik denk dat fitte ons zo, daarom dat het zo paste. We waren een slimme ploeg. Je moest niet veel op het offensive ding zeggen bij ons. En je zag dat ook wel. Hij had zo plays, maar dan uit die plays waren er altijd zo 7 of 8 opties wat je kunt doen. En dan, wij speelden gewoon die opties altijd. En niet echt zo van, je moet dit lopen, wat je veel ziet in Amerika. Die coach hamer op van, je moet dit doen.
Gewoon spelen.
We mochten gewoon vrij spelen in zijn systeem.
Dat laatste is niet onbelangrijk. Hè? Je hebt vrij spelen, maar vrij spelen in een systeem, dat is waar je vaak ook net die meeste dingen door leert.
Ja, dat klopt.
Jullie hebben je zei het net, het seizoen duurt 3 maanden.
Ja.
Wat doen jullie voor de rest qua matchen? Spelen jullie wedstrijden?
We hebben nog AAU. Is dat in naam?
Dat zijn zo sneaker circuits. Je hebt zo Nike, Adidas, Under Armour. Dus ik mag dat nu niet meer doen, omdat ik in het laatste jaar zit. Maar ik heb dat van je freshman year, sophomore en junior year.
Dus wij spelen nu Nike voor PSA Cardinals, noemen die. En die zijn van New York. Ik speel dan U16, Nike, YBL. En ik denk echt dat is ook echt, dat is wel verschillend. Dat is gewoon...
Ja, ziet je andere basketbal.
Wat is het verschil?
We hebben 2 trainingen. Dus
nee, pak zo 5 of 6 trainingen voor.
4 maakt.
Oké, 4 trainingen voordat zo de eerste toernooi begint.
Ja, dus we hebben amper tijd spelen om te trainen. En dan door de weekend is dat 4 à 5 matches soms. En dat is
per weekend?
Ja. Dus zaterdag 2, zondag 2. Ja, en dan maandag.
En als je een kampioenswedstrijd hebt, is dan nog 1 erbij. Ja. Dan is dat 5. Dus dat is gewoon door de weekend 5 matches spelen en dan door de week is er niks. Dan zit je terug.
Het is eigenlijk het tegenovergestelde van wat er eigenlijk in Europa gebeurt.
Ja, zeker en vast. En het is ook gewoon spelen. Hè. Dus meestal, elke ploeg heeft zo de toptalent. Zo degene die wordt gekeken voor Kentucky en Duke en alle topploegen. En dan is het ook zo, hij neemt dan de 20 shots en de 25 shots wel.
Dat is dan ook echt waar de coaches naartoe gaan, zo de meeste college coaches.
Dus dat was wel een cool experience. Dat vorig jaar bij PGM zaten dan alle coaches daar.
PGM is echt zo. LeBron was daar. Hè?
Duke zat dan bij onze match. Kentucky zat bij onze match. Dan de match voor ons was LeBron daar in de gym om naar Cooper Flag te kijken. En wij zijn daar gewoon aan het rondwandelen. En dan zit je deze NBA-speler, deze coach... Dat was echt niet normaal. Mijn eerste ervaring was echt top. Ik heb dat tegen iedereen gezegd. Dat was in Atlanta. Dat was de eerste UABL-session. En, En wij moesten tegen Bradley Beal zijn. We moesten tegen Trae Young zijn IBBL ploeg spelen. En dan was hij daar aan het kijken. En een derde kwart, ik was gewoon aan het kijken. Is dat Trae Young? Ik kan niet doen. Het was Trae Young. En dan blijkbaar was hij ook in de high five line. Dus heb ik die high five kunnen geven. En dan de match was gedaan. Er was zo'n ijsplaats. Ik voor mijn knieën ijs gaan halen. Draai me om. Jason Tatum staat letterlijk naast mij met zijn bodyguard. En ik was van, wow, wat is dit nu weer? Ik was even zo'n...
Dat is je eerste ervaring.
Ja. Carmelo Anthony was toch ook een vriend bij een van uw teammates?
Ja, dat is cool. Dus Carmelo Anthony, zijn zoon, is goede vrienden met een van mijn teammates. Dus die kwam ook naar drie of vier matchen kijken. En ik dacht, wow, dat is echt niet normaal.
Want ja, jullie teammates zijn van AAU, zijn niet per se jullie teammates van high school. Hè?
Nee.
Maar hoe zit dat? Worden die gewoon lukraak gekozen? Hoe kiezen jullie dat zelf?
Ja, door het seizoen, door de coaches van die teams, Nike teams of Puma of zo, die scouten dan een beetje. Ja. En dan zijn er zo try-outs. En dan ja, wordt het team zo wel gemaakt. Maar dat is wel chic, want doordat je ook nieuwe vrienden kent en zo. En door het seizoen heb ik wat tegen een paar van mijn teammates gespeeld. Dus dat was echt zo van, toen we terug naar die Nike trainingen gingen, was dat echt zo van, dat was even lachen, want we hebben wel verslaan.
Maar leer je daar nu veel van? Want als ik heel veel podcasts beluister over wat er ook over AAU gezegd wordt, dan zijn ze er vaak net heel negatief over. Over de impact die dat eigenlijk heeft op jeugdbasketbal in de States.
Ja, klopt. Dat was ons enige zo wat negatieve. We hadden een positieve ervaring, maar dat was ook zo. Daarvoor waren we er een beetje bang voor van, gaat dit ons wel beter maken? Maar...
Want wij komen van een systeem van Brian Lynch, waar dat echt zo
en dan
helemaal anders is.
Ja. Dat is echt als niet het makkelijkste, maar dan...
Omdat het zoveel gefocust is op isoplays?
Ja, op isoplays en gewoon jezelf te promoten. Maar dan dat is het ding, dat is gewoon om jezelf te promoten. In high school heb je de kans niet om voor Duke en Villanova en Kentucky en iedereen te zitten, dus... Aan de kant, je moet het doen. Ook al haat je het, het is belangrijk om jezelf te tonen. En dan is het ook het ding, bij Nike bijvoorbeeld, zijn die coach dan ook daar elke match. Heeft ook maar misschien één match nodig waar ik 6 of 7 driepunters maak en dan heb ik ze wel. Als ik nu naar een lager niveau zou gaan, dan moet ik wel op een consistent niveau zijn om zelf interesse te krijgen.
Kunnen jullie dat dan? Die knop omdraaien en ook denken, oké, teamplay is misschien iets minder belangrijk. Nu gaat het meer om mezelf.
Het was moeilijk in het begin, maar dan uiteindelijk toch wel moeten doen.
Ja, toch wel. Een AAU zeker.
Ik had toen de PGM, dat is zo het belangrijkste toernooi, dan uiteindelijk wie wint, had ik mijn enkel omgeslaan heel, heel hard. En we speelden toen tegen een goede ploeg. En ik dacht van, ik zat toen nog zo wat niet echt bij de opties waar ik wou. En... ik had door moeten pushen, want dat was dan even zo die eerste moment waar ik dacht van ja, nu ben ik voor mezelf aan het kiezen en niet voor mijn ik ben aan het kiezen om de opties te krijgen en niet voor bescherming. Allee, mijn enkels, ik ben door mijn enkel gegaan, ik zou gewoon moeten zitten. Nee, ik wou spelen om mezelf te tonen. Dus aan de kant, ja, het is zo wat, selfish een beetje.
Ja, maar dat was wel moeilijk, want zo'n speler ben ik niet. Ik ben altijd zo'n teamspeler geweest, maar dan echt doen, want allee, iedereen doet dat zo'n beetje, hè. Dus dan echt zo, dat doen, dat was echt niet makkelijk.
Ik ben blij dat ik maar één jaar moest doen. Ik ben er vanaf nu. Hij heeft nog 2 jaar te gaan.
Het is wel een goede ervaring. We gaan naar Dallas, we gaan naar Phoenix, Memphis. Dan.
Dat is wel leuk. Dan die
is wel leuk. De reizen zijn leuk. Dat is echt wel leuk.
Want is het een voordeel in jullie ogen dat jullie die Europese basis hebben? Want waar hebben jullie de jeugd vooral doorlopen?
We zijn begonnen in Houthalen. En dan zijn we naar Hasselt. Ik ben naar Hasselt geweest.
Ik heb
twee jaar.
Aarschot. Mijn laatste jaar hier was Aarschot. En daarvoor was Giants en Zolder. Heb ik ook een jaar gespeeld. Maar dat was met corona was dat niet.
Nee, dat geloof ik.
Was
dat
niet lang. Was een beetje moeilijk.
We hebben maar 2-3 matchen gespeeld. Of zoiets. Dus. Ja.
Maar hebben jullie het gevoel dat die Europese basis die jullie hebben, dat een voordeel is in vergelijking met wat de Amerikaanse jonge gasten hebben van jullie leeftijd?
Ja, zeker en vast. Omdat die spelen dan AAU al van 6, 7, 8 jaar. Starten die al. Dus die zijn al gewoon om zo alleen te spelen. En dan komen wij eraan met meer zo wat systeem.
Je kon dat echt zien in de state finals. Mm-hmm. Die match, dan zag je echt zo het verschil wel een beetje. Was zo AAU-staal en dan zo de manier waarop wij speelden, zag je echt
inderdaad. Ja, met Brian's systeem, dat is gewoon hoe is hier in Europa.
Brian is geen Amerikaan, nee, dat is een Europese coach.
Ja, letterlijk.
Ja.
Dus dat was dan ook voor ons een makkelijke stap. Daarom, ik denk, als een andere coach voor zou moeten gaan, dan zouden we waarschijnlijk die stap niet gemaakt hebben. Omdat dat was belangrijk voor ons, dat die Europese stijl bleven spelen.
Ja, want LeBron die heeft nu die podcast met JJ Redick.
Ja.
En daar heeft hij het ook nog in gezegd, van ja, waar ik zot van word van de jeugd is, we gotta play once. Ja, ja, we willen één tegen één spelen. Had, iedereen wil altijd één tegen één spelen.
Ja, dat is waar.
Dat is ook zo. Dat denken zij dat het beste is voor hen om zichzelf te tonen. Hè. Maar als je kunt zien, van ik kan multiple positions spelen, ik kan multiple positions guarden, ik kan dit doen voor u, ik kan dit doen voor u. Dat is zoveel beter dan gewoon, ik kan één tegen één u verslaan.
Het ding is,
zeg maar, sorry.
Sommige mensen denken echt gewoon, omdat ze 1-1 winnen, dat ze opeens de betere speler zijn. Of zo. Ja, soms speel ik 1-1 van mijn vrienden en die denken dan dat die, omdat die winnen, dat die opeens beter zijn. Maar zo gaat dat niet, want basketbal is 5-5.
Ja, exact.
Het is niet 1-1.
Gilbert Arenas, die had het pas ook gezegd. Okay, die zegt veel domme dingen. Die had pas ook weer gezegd, wat vond hij bij zijn... hij vond het draftproces dat voor de top pick, dat die dan allemaal 1-1 zouden moeten spelen, zodat je dan kan zien wie de beste speler is, wie de top prospect is.
Dat is al echt een domme.
Nee, was nu een van 7-foot tegen een van 6-3 moet spelen. Like,
that makes no sense. Zijn zoon is wel van jouw klas, denk ik, hè?
Ja.
Arenas.
Ja, klopt.
Ja, hij is een goede speler.
Blijkbaar heel goed. Ik heb hem nog nooit zien spelen, maar blijkbaar is hij wel...
Ik moet nog niet zien spelen.
Serieus talent. Maat, jij trekt naar Villanova binnenkort.
Ja.
Waarom Villanova? Want je had wel nog heel wat andere opties, hè?
Ja, klopt. Dus dat was dan eigenlijk... Het verhaal was eigenlijk grappig. Dus we zijn in tijdens Pasen in 2022 zijn we op vakantie geweest naar Amerika. En dan hadden we dan schoolbezoek. Zijn we naar Rose gaan kijken. Daar zijn we ook naar Villanova geweest. En ik wist toen eigenlijk echt bijna niks van college. Hè. Dus ik wist ook niet... Ik wist wel van dat shot dat ze hadden gemaakt tegen North Carolina in 2016. Maar daarover wist ik er echt niet zoveel van. Ik ga eerlijk zijn. En dan om haar te zien in de campus. Ik was echt direct al verliefd geworden. En dan toen wist ik ook niet dat ik nog ging komen. Dus dat was al grappig. En dan uiteindelijk... Ik zou zeggen, gewoon de keuze waarom was de locatie. En ook de kansen, een beetje. Zo, locatie, ik ben een uur en een half van hem.
Hij wil gewoon dicht bij mij blijven.
Ja, ook een beetje, maar het was
van het spel.
Dat is nu echt zo New Jersey, zo mijn tweede home geworden. Waar, ja, oké, ik ben ook van België naar gekomen, dus het is ook niet moeilijk zijn als ik nu ergens naar college wil gaan in LA, maar omdat die basis waar ik dan nu 2 jaar heb gewoond bij Kim en Brian, zou het eigenlijk nog leuk zijn dat ik nu door het jaar kan ik even van, nu is het even te veel, ik even af.
En dan heb ik naar de zon kunnen gaan, denk eraan. Hè?
Ik weet het. En soms is het toch wel zo van, maar nee, ik ben echt blij met de keuze. Ik heb gemaakt, de campus is echt beautiful en dan ook goede academic en dan ook basketbal stop daar. Dus het was een win-win.
Want welke andere opties waren er, als je dat mag zeggen, van grote scholen?
Dus ik had Alabama, die dan nu in de Final Four zitten.
Waar Rating ook gespeeld heeft.
Ja, klopt. Marquette, ook in de Big East, die goed zijn. Penn State, Xavier, Florida State. Dus er waren ook... Ja, Florida State is dan waar het warm is door het jaar. Dus dan zou je denken... Maar er waren echt wel vrij goede opties. Maar ik had altijd gekeken, nu met college basketball, met de transfer portal en... Dat het echt gewoon echt een business is geworden.
Dat is zot, hè?
Is echt dat gevaarlijk. Is. Ja, dat is echt super gevaarlijk. Dus ik moest daar echt wel wat slim bij zijn. Welke teams kijken veel in de portal? Welke teams hebben geen freshmen die al inkomen die ook mijn positie zijn? Of spelers die daar al nog zijn, die in mijn positie zijn? Dus daar vond ik ook dan veel nou het beste. En dan ook zo hun systeem. Ze zijn veel zo attitude en family is het belangrijkste voor hun. En dat past aan mij. Want ik vind ook dat zo attitude is number one. En dat was dan een trek en match daar.
Want heb je ook zo'n official school visit gedaan?
Ja.
Hoe was dat? Want bij elke atleet is dat anders, maar je hoort daar de zotste verhalen van.
Dat is echt geweldig. Ik heb echt de beste steaks op elke visit gepakt en gegeten. En dat is echt niet normaal. Super lekker. Maar aan een kant, ik weet, daarvoor, vorig jaar was zo de regel, je mocht maar 3 of zo official visits doen. En dat was weggedaan. Dus je mocht er zoveel doen als je wou. Dus ik denk dat ik er 6 of 5 heb gedaan. En dan daarna had ik bijna een burn-out gekregen. Want het was in september dat ik er 3 na elkaar had gedaan. Dus elk weekend, van donderdagavond vertrekt je, vrijdag, zaterdag. En dan zondag vertrekt je. En dat was wel echt hevig. Dus na een tijdje, dat is wel leuk. Je wordt verwend. Je krijgt wat je wilt, de kamer. Je komt de kamer binnen vol met snoep, drank wat je wilt. En dan, dus je wordt verwend. Maar dan aan de kant is het van, ik ga hier naartoe. Ik hoor wat zij allemaal te zeggen hebben. Ja, ik wil hier naartoe. Dan ik ga naar daar. Ik hoor hetzelfde. Ik wil daar naartoe. Dan elk plaats lijkt goed. En dan was het wel een beetje moeilijk. Dus ik heb gewoon moeten zeggen van oké, geen visjes meer. Stop, ik moet gewoon op mezelf focussen. Dus dan elke visje, dan kon ik zo kiezen waar uiteindelijk dan Villanova.
Wat maakt die campus van Villanova zo speciaal?
Het gaf mij sowieso een beetje zo'n old school vibe, maar ook zo modern in a way. Het is echt zo, was super mooi afgelegen, maar ook 20 minuten met de auto of met de trein naar Philly. Dus je bent afgelegen, maar je kunt ook even, als je even naar de stad wilt gaan, dan zit je daar in 20 minuten. Dus dat was zo'n perfecte locatie van alles. Het is 2 uur verwijderd van Washington, denk ik. 2 uur van New York, dan 1,5 uur van waar ik nu woon. Dus het was gewoon de perfecte locatie.
Heeft ook geholpen dat Brian er gezeten heeft? Heeft hij je wat mee overtuigd of gepusht?
Dat is het grappigste. Dat denkt iedereen. Dat is ook de eerste interview die ik daar moest doen in Amerika. Dat trek was in mij vroeger, maar het was eigenlijk niet zo. Hij was echt vrij eerlijk met alles. Hij wou gewoon het beste was voor mij. Hij heeft er mij ook echt supergoed mee geholpen. Maar eigenlijk niet. Dat was mijzelf, mijn keuze.
Het is wel jammer dat Jay Wright er geen coach meer is. Had je die niet graag nog gehad daar?
Ja, tuurlijk. Maar wat die
legendarisch allemaal, die gedaan heeft.
Hè? Maar dan nu de coach heeft daar... Ik denk 8 jaar als assistant coach mee gezeten. Dus dat is dan eigenlijk de opkomer van Jay Wright. Maar dan nu hebben ze wel 2 jaar wat een moeilijk jaar gehad. Maar dat hoort erbij. Je moet iemand als Jay Wright proberen op te volgen. Dat is ook niet het makkelijkste.
Ja, zeker als je weet wat ze ook gewonnen hebben het laatste decennium. 2 titels in een paar jaar gewonnen met Jalen Brunson en Mikal Bridges. En DiVincenzo en al die mannen.
Dus dat de expectations en zijn hoge pressure is daar. Maar dat hoort erbij. Dat is college basketball. Dus.
Jaden, wat verwacht jij van je broer daar volgend jaar? Voor hem, het gaat moeilijk zijn voor hemzelf om het te zeggen, maar wat verwacht jij dat hij daar gaat kunnen laten zien?
Dat is niet makkelijk, maar ja, ik zou gewoon...
Je mag eerlijk zijn, hè?
Ja, gewoon wat ik weet van hem is gewoon... Ik verwacht veel, hè. Ik denk gewoon dat hij een van de beste incoming freshmen is, zeker in de Big East. Mm-hmm. Ik denk wel dat hij daar misschien freshman van de year kan worden of ik zou battelen. En ik denk gewoon door dat systeem van Villanova, waar hij echt goed mee speelt, dus ik kan hem daar echt zien goed doen. En ik weet dat hij gewoon niet gaat stoppen met werken. Dus als je blijft werken, gaat je dat wel zien. Dat gaat komen.
Want heb je garanties gekregen voor van speeltijd, iets?
Ja, die zeggen wel zo wat we verwachten, maar die zeggen niet van je gaat bijvoorbeeld 25 minuten per match spelen. Maar dat kunnen ze ook niet, want dan, als ze dan dat zeggen en dan... Als iemand anders in, dan speel ik er Martino of zo, dan ga ik boos zijn natuurlijk. Dus niet echt, maar ik heb ook wat gekeken naar de rosters. En ze hebben nu veel fifth years en dan seniors die weggaan. Dus dan komen er opties vrij. En ik denk als ik daar binnenkom en al kan tonen dat ik volwassen ben met de experience die ik in Europa heb. En dan ook nu voor 2 jaar met Brian te spelen. Dat ik gewoon ga werken in de zomer, echt mijn best ga doen en dat ik dan eigenlijk wel die optie ga hebben om direct te kunnen spelen als freshman.
Wat verwacht je dat je daar een big three gaat zijn? Dat je daar een stretch four gaat zijn? Wat verwacht je daar zelf van?
Ook zo wat beetje, die spelen zo wat positionless basketball. Mm-hmm. Dus die hebben dan, je hebt de guard en de five, maar dan de 2, 3, 4 zijn zo wat dezelfde spelers. Dus zo wat de 3, 4 positie ben ik aan het mikken. Soms dan een match speel ik de stretch four en een andere op de 3 op de wing, waar ik ballscreens gebruik. Dus ja, zo wat een beetje van alles.
Ik denk ook Dat is ook gewoon een pluspunt dat hij niet een normale freshman is die inkomt. Hij is ook wel een beetje ouder. Dus hij heeft ook wel meer experience. En dus dat hij niet zo zijn van, die zijn zoveel ouder dan mij of zo. Of zoveel fysiek mis ik. Nee, dat gaat echt zo zijn van, ik ben klaar.
Ik denk dat je fysiek inderdaad wel klaar gaat zijn om daar meteen aan de slag te gaan.
Ja, ik vind dat denk ik ook.
Jaden, heb jij al een idee waar jij naartoe zou willen over een paar jaar?
Nee, nog geen idee. Ik heb wel al een paar keuzes of zo, een paar schools. Dat was chic om met hem naar een paar visits te gaan. Dus ik weet nu ook al hoe dat een beetje gaat zijn en zo. Maar nog niet dat ik denk van, dit gaat het worden.
Maar het is wel het doel ook natuurlijk om naar college te gaan. Want je weet, de regels die kunnen ook veranderen over een paar jaar. Als je hoort wat er in de NBA allemaal aan de gang is. High school spelers die opnieuw gedraft zouden kunnen worden. Ja, ik zeg niet dat je dat moet doen, maar zou dat iets zijn waar je van denkt, van je weet nooit wat voor stap, wat voor sprong je kan maken. Stel je voor dat je in je senior year in high school ineens nummer 1 van de steden van het land bent. Hypothetisch gezien. Zou je dat overwegen? Of denk je, nee, ik wil die college ervaring echt wel hebben. Al is het 1 jaar.
Ik zou zeggen, misschien gewoon toch naar college gaan. Zeker omdat... Ook voor een diploma misschien. Je weet nooit gewoon. En je kan ook gewoon na dan dat je in de NBA bent, kan je ook teruggaan naar college voor die diploma af te maken. Denk ik, gewoon om dat te doen, zou ik toch nog naar college gaan. En gewoon die experience, zoals mijn vader zei, dat die experience echt gewoon amazing is. Dus ik denk als ik die kans heb om van high school naar NBA te gaan, dat ik toch nog een jaartje gewoon college zou doen. Ja, ik weet niet waar, maar.
Maar dat is iets wat je van LeBron bijvoorbeeld ook hoort. Hè? Van, spijt dat ik dat niet zo één jaar gedaan heb eigenlijk. Want ik zat dan al in de NBA en ik moest dan op tijd gaan slapen. En we focussen op de matchen, terwijl mijn maten zeiden, het is daar een feestje, kom af. Het is daar een feestje, je zit toch vlakbij, kom af.
Nee, dat is waar. Dus dat is, mentaal is dat moeilijk, maar ik denk toch wel, die college is belangrijk.
Jaden, jij mag binnenkort op kamp. Training camp met Team USA.
Ja, binnenkort.
Ja, want we nemen dit week op voor we het uitzenden. Ja, dat is wel... een redelijke eer, als ik het zo mag zeggen.
Ja, zeker. Vooral vorig jaar, waar die het toernooi hadden gespeeld, dus de U16, was dat echt zo van, ik had een paar matchen gezien en dat was echt zo van, wauw, wat een goede team. Vooral die hadden de finals gewonnen met ongeveer 60 punten of zo. Gemiddeld gewonnen met 50 of zoiets. Dat was echt zot. Gewoon om te kijken. En toen ik die invitation had gekregen, was dat echt zo van, wauw, dat ik hier de kans mee heb om de U17 World Cup, de U17 World Cup te zijn, dat zou echt een mooie ervaring zijn. En ik denk wel, als ik gewoon mijn ding doe, en dan gaan we gewoon zien wat er gaat gebeuren. Dus, ja.
Je gaat België toch niet in de steek laten?
dat weet ik niet, nee.
Ja, maar is dat iets waar je mee bezig bent? Van, nu krijg je die kans om voor Team USA om zo'n training camp mee te gaan maken. Wie weet wat de toekomst inhoudt op dat vlak?
Nog niet zeker. Ik heb daar echt nog niet aan gedacht. Maar het was wel gewoon... De 2 jaren dat ik met België heb gehad, was wel leuk. Vooral vorig jaar was dat wat minder. Hadden we niet veel matchen gewonnen. Maar het jaar daarvoor was dat echt... Ik was mijn eerste jaar U16. We hadden echt de derde plaats, denk ik.
Ja.
Dat was echt een goed team. We hadden waarschijnlijk dit jaar... qua waarschijnlijk hetzelfde team een beetje gaat worden. Dus dat gaat ook echt een goede team zijn. Waar ook U18 A-divisie gaat zijn in België. Dus... ja, die keuze gaat... Ja, ik weet niet, als ik het zou halen voor Team USA, die keuze, dat weet ik nog niet.
Natuurlijk, die training... Zeg maar, Matt.
Ik denk vooral die training hebben is gewoon ook voor de ervaring. Ja. Dan met die spelers, die dan die team, die er allemaal zijn. Dus gewoon met die te kunnen trainen, dat was vooral, denk ik.
Maar die evolutie die je daar alleen al individueel kan maken, als je effectief gewoon kan samentrainen of tegen de allerbeste spelers van jouw generatie, van jouw jaar kan trainen... Dat is toch wel iets anders dan enkel een AAU-circuit toen, denk ik.
Nou ja, dat is waar. Zeker.
Zo de nationale ploeg. Is dat iets waar jij bijvoorbeeld al mee bezig bent?
Ja, toch wel. Omdat ik nu zo oude vrienden zie, waarmee op school heb gezeten, Joppe Mennis, Jovan Buggenhout, die nu al mee doen met de nationale ploeg. Dat is toch wel cool om te zien dat ik hopelijk uiteindelijk dat ook zou kunnen doen. Dat is toch zeker een droom, want ja, de nationale ploeg, dat is top. En met Gerrit als coach nu, een topcoach. Dus dat is zeker wel echt iets waar ik zelf zie zitten.
Heb je daar al mee gepraat met Dario? Heb je daar contact al mee gehad?
Ik heb mijn papa en wij hebben al samen gezeten met Jack Stas. En we hebben er al wat over gehad. Maar nu, ook met de U20 voor deze zomer, het is allemaal zo wat moeilijk. Maar ook met college en zo. Dus dat is ook nog echt allemaal open. Maar ik denk dat er ergens in de zomer een trainingkamp ging zijn met iedereen. En dan, dat ik daaraan ging meedoen. En dat dan zo'n de eerste stap is om met de nationale ploeg te zitten.
Maar als je kijkt aan die jonge talenten die er aankomen, dan zit er wel potentieel in.
Ja,
jullie twee natuurlijk. Je hebt AJ Mitchell die eraan komt. Toumani is ook nog een jonge gast eigenlijk. Ja, Thijs de Ridder. Die daar zit. Ja, je zei het al, Joppe, Jo, Sibele Degen. Ja. Er zit echt wel wat aan te komen eigenlijk.
Ja, zeker en vast. Belgium is becoming on the map. Like, we hebben echt wel... goede talent overal in Europa, met Thijs, in Amerika, met Toumani en AJ. Like, en dus het ziet er wel echt goed naar uit.
Ja, er zijn nog een paar andere Belgen die in college nu ook spelen natuurlijk, die niet mogen vergeten. Dus ik denk wel dat de toekomst van de Belgische basketballer rooskleurig uitziet. Want de focus is heel vaak op de Belgian Cats.
Ja,
dat is terecht met wat zij laten zien natuurlijk. Vrouwenbasketbal is on the rise. Maar ik denk dat we de toekomst van de mannenploeg ook niet mogen negeren.
Nee, zeker niet. Toch... Een paar maanden geleden is van Spanje al gewonnen. Dus ze zijn er echt goed
uit. Ja, ze zien er goed uit.
Ja, zwaar.
Als jullie hier over 10 jaar nog eens zouden zitten. Dat is ver in de toekomst, ik weet het. Maar geloof mij, 10 jaar, het is zo voorbij. Wanneer kunnen jullie zeggen, de doelen die we gesteld hebben, die hebben we bereikt. We zijn tevreden met waar we nu, waar we voorlopig staan, wat we voorlopig hebben gedaan. Wanneer gaan jullie echt content zijn?
Dat is een moeilijke. Ik denk echt wanneer ik het beste heb gehaald wat ik kan halen. Als dat de NBA is, als dat de Euroleague is. Want dat is echt ook wel iets waar ik echt zo zit. Monaco zie ik graag spelen. Is echt, dus ik denk als ik daar zit en ik top van de top van wat ik kan halen. Dan is het van, ik heb mijn doel gehaald.
Ik zou gewoon zeggen, als ik het verste eigenlijk mogelijk zou gehaald hebben. En dat er geen regrets zijn. Mm-hmm. No what ifs. En gewoon gedaan heb. En gewoon, gewoon no regrets. En gewoon doen. En gewoon hard work. En dan gaan we zien waar dat mij brengt. En ja.
Ik vind het wel mooi om te zien. Jullie zijn allebei nog heel nuchter. En heel hard met jullie voeten op de grond. Want je zou kunnen denken, 2 jaar in de States. 4-star recruits. Ik denk dat jij zelfs in de top 30 nu zit. Van, van alle high school talenten van jouw lichting. Je zou kunnen beginnen zweven. Het zou niet onlogisch zijn, denk ik.
Ik heb dat al vaak gehoord wat je nu zei. Zo vrienden van mij, mensen die zeiden echt zo, waarom zijn jullie zo humble? Die, zo, voor de matchen zijn die echt zo van, bij hoeveel gaan jullie hun verslaan vandaag? Met hoeveel gaan jullie hun geven? En dan zijn we echt zo van, nee, zo werkt dat niet.
Dat was grappig dan in die finale.
We moeten de match nog spelen en zo. We zijn echt zo met onze voeten.
Dat was een grappig momentje in de finale. Het was er nog 7 minuten in het laatste kwart. En we stonden dan al 40 punten voor. En hij zegt tegen mij van, laatste match, yes. En ik zeg, nee, er zijn nog 7 minuten. Het is nog niet gedaan.
Het was 40 punten voor.
Dus we zijn
hij
echt...
was de man, ja, heb gelijk. Nog niet gedaan.
En dat vlak hebben we ook zo echt wel proberen. We zijn ook zo gewoon opgegroeid. Want we hebben nooit iets gekregen. We moesten voor alles werken. En we hebben vaak gehoord van, dit is door uw papa, dit, dat. En we kijken daar gewoon naast.
Het is dus ook nog niet alsof wij iets zo, of dat we het gehaald hebben. Ja, of zo, dat we echt dus... mooie stoep over onszelf. Het is niet dat we als door iets...
Nee, nog belangrijk
hebben. Dus daarom gewoon voeten op de grond.
Maar je weet ook hoe het zit. Veel Amerikaanse gasten hebben dat gewoon. Het is gewoon de realiteit. Die beginnen wel heel snel te zweven. En die hebben dat net veel vaker. Dan. Ik ga de league halen en ik zal dat zijn. Over 10 jaar ben ik all-star. Jullie antwoord is gewoon, daarom dat ik het mooi vind wat jullie ook antwoorden. Hè. Als we bereikt hebben wat we kunnen bereiken. En vooral mooi wat jij zegt, Jaden. No regrets, geen spijt. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Ik kan terugkijken, want ik heb er alles aan gedaan. Ja. Dit is wat ik eruit heb kunnen halen. Is het NBA? Des te beter. Is het de Euroleague? Ook goed. Is het zelfs dat niet? Als we het maximale eruit hebben kunnen halen. Ja. Ik denk dat er heel wat gasten zijn die in jullie positie zitten in de States, die daar misschien anders naar kijken.
Ja, zeker. En vast.
Jullie wonen in de States. Dat is handig om de NBA op menselijke uren te kunnen bekijken.
Ja.
Volgen jullie dat hard?
Eigenlijk zo wat. Niet echt, hè.
Door het seizoen? Dus regular season niet echt, nee.
Want ik vind zo wat... De NBA is lang. Dus je hebt soms zo'n matchen waar ik zo denk van... Ik zie zelf LeBron, ik hou van LeBron, ik zie spelen. En dan dat hij zo afneemt, dat hij zo'n off-night heeft. Dat hij gewoon zo door de motion gaat en dat hij gewoon speelt. En dan de andere dag, dan is hij dan top, zoals gisteren. Mm-hmm. Dus dan... Ik vind zo de regular season zo wat bias. Maar dan de playoffs en dan is het top basketbal. En dan zit je alles en zo.
Dan geven die alles en zo. Of maar, zo, wanneer het zo een paar matchen voor de playoffs, dan beginnen die echt zo weer serieus te spelen en zo.
Zo nu is zo het beste moment. Zo nu zo nog 10 matchen voor
als
de playoffs.
Komt.
Ja, nu begint iedereen zo. En de West ziet er zo goed uit. De Lakers zijn in de 9th seed en die zijn was 42-33. Zou toch denken, dat is een beetje zot. Maar ja, dus het is echt topploegen nu.
Het gaat echt tof worden, denk ik, inderdaad.
Ja, iedereen kan winnen.
De komende weken. Als je dan kijkt, zelfs de slechte ploegen. Wemby had, 40 tegen de Knicks.
En dan Jalen Brunson had er 61.
Zot, ja.
Wemby heeft een boete gekregen, trouwens, voor die bal weg te gooien.
Ah, serieus?
$25,000.
Mm-hmm. Dat is waarschijnlijk nu niks meer.
nog steeds.
Wat vinden jullie daarvan, trouwens, van Victor Wembanyama? Want ik had daar een discussie over met ene Sam Kerkhoffs. Dat is de host van de Mid-Mid-podcast. Ja. En die zei, ik vind Wembanyama niet cool. Ik denk voor baskettechnisch, als je een basketter bent, is het cool om naar te kijken. Maar voor basketbal leken, is dat gewoon een gast met heel lange armen.
Nee, ik denk dat andersom.
Andersom, ja.
Dat is een jonge gast en met de amount of pressure dat hij moet doorgaan. Dat is gewoon zo van... Dat is gewoon amazing wat hij doet. En het is niet alsof hij slecht bezig is of zo.
Zelfs al ken je niks van basketbal. Als je iemand ziet die zo lang is... Ja. Die gast is 25 spelen, meter groot, bij wijze van spreken. Die doet dingen die niet menselijk zijn. Hè?
Nee.
Ja, daarom. Dat is echt wel heel impressive. Zoals hij zei met de druk. Ik denk sinds LeBron heeft er niemand zoveel druk gehad als Wemby. Dus.
Nee.
dat is wel echt impressive. En dan als je hem ziet spelen, dan gaat hij soms dribbelt hij de bal op als hij, alsof hij 6'5 is.
Hij had een shot gemist, een driepunt shot. En hij had, in de lucht had hij nog die bal gedunkt.
Ja, dat is zijn eigen rebound. Ja.
Dat kan toch niet? Dus, in de match.
Dat is belachelijk.
Hij gaat wel sowieso de face of the league worden in de next couple of years. Dus sowieso al. He lived up to the hype, denk ik.
Dat denk ik ook. Oké, jullie volgen het reguliere seizoen niet heel hard, maar jullie kunnen niet anders dan het vermijden. Dus als ik jullie vraag, wie wordt NBA-kampioen? Wie zeggen jullie? Wie spelen de finals? Ik zal het zo zeggen. Wie komt uit het oosten? Wie komt uit het westen? Kunnen jullie dat zeggen?
Ik zou zeggen, ik blijf nog steeds bij de Clippers. Dat die naar de finals gaan.
James Harden gaat een keer niet choken?
Nee. Ik hou gewoon van elke speler die daar zit. Voordat die bij elkaar waren, was ik echt zo van, wauw. Dat is echt een goede speler. Zo van Paul George, James Harden, zelfs Russell Westbrook. Was ik altijd een grote fan van. En Kawhi Leonard. En gewoon die defense. Ja, allemaal samen. Ik denk echt dat ze... Want die waren echt op een goede run gegaan, denk ik, door het seizoen. En als ze het weer echt gewoon vinden, denk ik echt dat die naar de finals gaan.
De East is weer zo'n beetje wat weak. Dus ik denk dat is makkelijk keuze uit Boston zijn. Nah, simpel. Nah. Want alle de East, ik zie echt zo niemand die daar zo competitief is met hem. Maar dan de West. Zoals ik zei, de Lakers in de ninth seed, maar die kunnen naar de finals gaan, hè. OKC is dan de first seed, maar die zijn dan zo super jong, dus die gaan misschien niet ervaren genoeg zijn om dan de finals te halen. Dus ik zou, zoals hij zei, de Clippers is misschien zo de beste midterm team die...
Als die healthy blijven.
Als die healthy blijven,
die gaan toch niet voorbij Denver geraken? Dan gaan ze ook iets stoppen.
Dat is het ding.
Denver is...
Maar misschien... Last year was zo'n curse, dus misschien... Ik vind dat ze vorig jaar niet moesten winnen.
Niet moesten winnen?
Niet moesten winnen, want het was toch zo... De Lakers-series, dat was slecht. De Lakers moesten daar niet eens zijn. Maar daarvoor hadden ze toch... Wie was er geblesseerd geraakt? Was het tegen Timbo? Phoenix?
Was tegen KD? Phoenix was gewoon gezond, hè? Phoenix was helemaal gezond. Fit. Ja, dat was 4-2. Dat hebben ze gewoon afgemaakt. En de ronde daarvoor was tegen Minnesota ook fit.
Ah ja, oké, dan ben ik misschien fout.
Maar Denver is zo'n ploeg. Mensen vergeten die eigenlijk altijd. De Nuggets die zijn er gewoon.
Dat is waar.
Dus we vergeten dat Nikola Jokic er eigenlijk ook gewoon is.
Ik denk ik ga de Clippers tegen Bucks zien in de finals.
De Bucks zijn too inconsistent, vind ik. Ze zijn zo niet dit jaar met de coaching change en... Ik denk dat Damian Lillard er niet eens blij is. Die wil naar Miami gaan, lekker warm weer.
Ben je al in Milwaukee geweest?
Ja, toen ben ik naar Marquette voor een visit.
Ja, kijk, daar word je niet echt gelukkig van, hè? Als je in Miami geweest bent, dat is echt wel een groot verschil.
Ja, het is dat dus. Ik denk niet dat... Ik denk dat ze niet gaan
halen. Ik denk de Celtics is geen championship team voor een van de
wel. Die hebben elke piece met Porzingis. Ja, die goed aan het spelen is nu, Holiday.
Ze zijn allemaal goed aan het spelen, maar altijd door de regular season.
En als er op aankomt, hebben ze het moeilijk. Dat is in de crunch is wel, hebben ze het heel moeilijk. En dat is waar ik me ook zorgen over maak.
Door vorig jaar tegen de Heat. De Heat, wat die vorig jaar hadden gedaan.
Dat was impressive. Dat was echt een heat scene.
Het wordt tof.
Hoe zijn die dit jaar?
Nu zijn ze... Oh, het is,
denk zo
ben je zelfs in de play-in?
Ja, ze zitten in de... Maar ze zijn
want je weet nooit. Eens dat ze aankomen in de playoffs, is echt zo van...
Op het moment dat we dit opnemen, staan ze zevende. Maar... Per een halve match van de zesde plaats.
Ja, ja.
Dus tegen dat dit uitgezonden wordt, kan het er weer helemaal anders uitzien.
Ik denk dat je die niet wilt, daar niet tegen wilt spelen.
Ja,
de
first round wilt vermijden.
Dat is de laatste. Ja. Maar langs de andere kant, als basketballiefhebber, wil ik Boston Miami in de eerste ronde heel graag zien.
Ja, dat is wel eigenlijk.
Lijkt me heel tof.
Dat is goed, goed basketball.
Ja.
Oké, mannen, heel veel succes de komende maanden. Jij met de AAU, want wanneer ga je wel? Eerst met camp, met Team USA. Ja. En dan deze zomer?
Iets voor de zomer, denk ik. Mei.
Wat? AU?
AU.
Ja, dat is zo door april, mei. En
april,
dan
mei.
In juli is dan Peach Jam. Dat is het laatste toernooi.
Het wordt te druk genoeg. Succes met Team USA. Ik hoop dat het de moeite is en dat je er veel aan hebt. Jij succes bij Villanova.
Yes.
Maak er iets heel goed van en we houden het sowieso in de gaten uiteraard. En bedankt om naar hier te komen.
Dank je wel om jullie
hier te hebben. Hou de mannen zeker in de gaten, de broertjes Hodge, de komende maanden en de komende jaren. Volgende week zijn wij hier terug. Dan is het de jaarlijkse NBA Playoffs Preview. Hopelijk met Thomas van de Spiegel, maar die mens is onbereikbaar. Die heeft het veel te druk met alles over het wielrennen. Het is de Ronde van Vlaanderen natuurlijk geweest en alles met Flanders Classics. Dus ik vrees dat het moeilijk wordt. Maar als Thomas niet kan, dan gaan de mannen van de Keurig voor hem met verven vervangen. Dan komen Niels, Stijl en Jokke langs. En gaan wij alle series bespreken. Dat is voor dan vrijdag de 19e dat we dat gaan opnemen. Het weekend net voor... het is het weekend dat de playoffs beginnen. Voilà, dat is het. En daarna zijn we volle bak bezig met de playoffs. Als u het nog niet gedaan heeft en er zijn er nog, bestel de X&O's hoodie. Nog even reclame maken en dan heel graag afspraak volgende week. Salut. Check it out.